Wij openen vanmiddag Gods woord in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 15. Wij lezen daaruit de versen 20 tot en met 28 en daarna lezen wij vanuit de catechismus zondag 48. Dus wij lezen eerst 1 Korinthe 15 vanaf vers 20 tot en met 28 en direct daarna zondag 48 uit de Heidelbergse catechismus. Dus nu eerst de brief van Paulus, de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. En wij lezen daar als volgt dat Paulus aan die gemeente schrijft, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is de opstanding der doden ook door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en aan de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En dit gedeelte spreekt dus over de opstanding der doden bij de komst van Jezus Christus, zijn tweede komst, en hier in dit gedeelte wordt dat zijn toekomst genoemd. Het moment dat daadwerkelijk alle dingen aan zijn voeten zullen worden onderworpen zijn en het koninkrijk daadwerkelijk gekomen is. En wij lezen dan zondag 48 en daar is de vraag, welk is de tweede bede? Dan is het antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. En die laatste woorden hebben we net ook in de Korinthebrief gelezen. Het thema boven de preek is eenvoudigweg de tweede bede, uw koninkrijk komen. De tweede bede, uw koninkrijk komen. Weet, het is een gebed wat u, jij en ik misschien wel elke dag bidden, uw koninkrijk komen. Maar waar bidden wij dan eigenlijk om? Wat heeft dat ons te zeggen? Waarom bidden wij dat en wat betekent dat eigenlijk? Want het is nogal wat om te bidden om de komst van het koninkrijk. Het koninkrijk zoals dat in de schrift met regelmaat terugkomt en zeker in de evangeliën consequent steeds opnieuw terugkomt en bepreekt wordt. Het is de Heer Jezus zelf die het immers zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is naderbij gekomen. Het heeft dus alles te maken met bekering en met geloof. En dus alles te maken met toekomst. En zo klinkt het koninkrijk der hemelen, maar we kunnen ook lezen over het koninkrijk van God of het rijk van onze vader David. Allerlei aanduidingen in de schrift die over dat ene en datzelfde gaan, namelijk het koninkrijk van God. Het koninkrijk van de Vader. dat door de Zoon Jezus Christus tot stand komt. Een koninkrijk wat anders is dan onze koninkrijken. Wij zijn onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. Zodra je de grens met België of Duitsland overgaat, dan kom je in een ander rijk. In België in een ander koninkrijk. Ons koninkrijk is begrensd. Wij weten wat erbij hoort, wat er niet bij hoort. En de macht van de koning is ook begrensd. Hij heeft gezag op ons grondgebied en niet erbuiten. En aan ons koninkrijk, daar is een begin en daar zal ook een einde zijn. De jongeren onder ons weten dat waarschijnlijk wel. Wanneer is het Koninkrijk der Nederlanden tot stand gekomen? De ouderen weten dat ook wel. 1813, 209 jaar geleden, na de Franse tijd. Dat is het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. En nu bidden wij om de komst van het Koninkrijk van God. En dat is een koninkrijk niet in de zin zoals wij de koninkrijken op deze aarde kennen. Het is een koninkrijk zonder geografie, zonder aardse grenzen. Of we zouden het misschien andersom moeten zeggen. Alles wat er op deze aarde is, dat behoort tot het Koninkrijk der Hemelen. Ik zeg niet dat het nu op dit moment zo is, maar zo hoort het wel te zijn. En het is een koninkrijk wat er is. En tegelijk er ook nog niet is. Want anders zouden wij niet hoeven te bidden om de komst van het koninkrijk van God. Er zitten twee woorden die u daarin mag onthouden, die wij daarin moeten onthouden. Het reeds, reeds betekent dus vandaag, het reeds en het nog niet. Dus reeds er zijn en er nog niet zijn. Het koninkrijk is er. Hoe dan, zo zegt u? Nou, dat daar waar de koning van dat koninkrijk is. Jezus Christus. Jezus Christus, waar Hij is, is zijn koninkrijk. Dat was op het moment toen Hij op aarde was. En zijn rondwandeling door Israël maakte en sprak en met kracht en macht preekte en wonderen deed. En dat hij daar dus spreekte, wat ik zojuist zei, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Dat was in hem nabijgekomen. En het is er ook vandaag. Ook onder ons. Hoe zegt de schrift dat? Lucas 17. Want ziet, het koninkrijk Gods is binnen u. Dat is dus niet iets van de buitenkant. Het koninkrijk der Nederlanden is iets van de buitenkant. Dat staat in ons paspoort. Het koninkrijk van God is iets van de binnenkant. Van het hart. En dat heeft dus alles te maken met wie Jezus Christus is. Waar Hij is, zo zeiden wij net, daar is het koninkrijk van God. Daar is Gods koninkrijk. En waar is Hij vandaag de dag? Inderdaad, in de hemel, de rechterhand van zijn Vader. Maar Hij is ook door zijn geest onder ons, in een ieder die in Hem gelooft. Paulus bidt dat toch voor de gemeente van Efeze. Hij bidt voor die gemeente opdat Christus door het geloof in hun harten wonen zal, woning zal maken. Waar is het koninkrijk van God vandaag de dag? Dat is dus in u die gelooft.
Als een die dat koninkrijk van God toebehoort. Wij zien dat van elkaar niet. Ik kan dat hier vanaf de kansel bij u niet aanwijzen. En wij onderling ook niet. Daarin gaan wij op het woord af. En wat iemand spreekt en beleidt. Waar de mond als goed is overloopt van dat wat in het hart leeft. Daar is het koninkrijk van God. En tegelijk weten wij ook dat is... Ja, hoeveel mensen zullen dat zijn? Als we alleen ons eigen land kijken, hoeveel mensen wonen er inmiddels? 17 miljoen, 18 miljoen. In hoeveel van hen is het koninkrijk God? Laat staan over het rond van deze aarde, te midden van al die miljarden mensen. Of laat het kleiner houden, gewoon hier elkaar in de ogen te zien. Hier in de gemeente van Oud-Beierland. Hoeveel zullen het er zijn, te midden van een wereld verloren in schuld. Te midden van het rijk van de duisternis, het rijk van de Satan, wat deze aarde in bezit heeft genomen, wat ter strijde is getrokken en deze wereld die God toebehoorde, wat tot zijn koninkrijk behoorde, daarin is getrokken en de macht en het gezag van de Satan heeft willen vestigen. Waar de Satan rondgaat als een briesende leeuw, we gaan er zo meteen nog op komen. Dan lijkt dat koninkrijk van God, ja wat is het, het lijkt te gronden te gaan. Maar dan klinkt het gebed uit de mond van de gemeente, van de kerk en van een ieder die hem toebehoort, met hem leeft. Daar klinkt dat gebed, uw koninkrijk komen. Dan zien wij zoals wij beleiden met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat vol realisme is over hoe het op de aarde gaat. En de Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven op een moment van christenvervolging. Guido de Bree heeft zijn eigen leven ervoor moeten geven. Maar dan klinkt daar dat uitzien naar het toekomende. Wij zien uit met groot verlangen naar uw komst, naar uw toekomst, dat uw koninkrijk wat in de hemelen is, hier op deze aarde zal zijn. Opdat iedereen zal zien, alles en in allen, God alles en in allen. Reeds. En nog niet. En daarom leert de Heer Jezus ons te bidden. Wij zouden het vergeten. Hoe vaak bidt u in uw eigen gebed, uw vrije gebed, als u aan tafel zit of voordat de nacht valt, of 's morgens vroeg, vanuit uzelf om de komst van het koninkrijk van Jezus Christus? Is dat net zo dagelijks als dat wij het onze Vader zouden bidden en bidden? Dat wij de hemel, dat wij God in de hemel aanroepen. Heere, uw koninkrijk komen. Vader, onze Vader die in de hemel is, uit uw koninkrijk komen. En dan raakt dat dus, is het antwoord van de catechismus. Dan raakt dat drie delen. Dan raakt dat gebed om de regering door woord en geest. Dat is dus heel persoonlijk, dat is het eerste. Dan het tweede, het raakt de kerk, bewaar en vermeerder uw kerk. Dan het derde, verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. En het laatste wat dan klinkt, inderdaad, dat totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij alles zult zijn in allen. Vier dingen. Dus in ons persoonlijk leven, in de kerk, in deze wereld verstoorde werken en uiteindelijk het uitzien op de wederkomst. Eerst dat eerste. Bewaar, regeer ons alzo door uw woord, door uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen.
werpen. Dus wij kijken eerst naar binnen. Jij en ik. Regeer ons alzo. Regeren, dat is dus inderdaad regeren. Regeren betekent dus dat het bepaald wordt door een ander. Onze overheid regeert ons, stelt wetten, houdt die wetten, controleert die wetten en stuurt ons door die wetten en beleidsmatig een bepaalde kant op. En nu gaat het niet om onze overheid hier in ons land, maar is het gebed tot God: Heere, regeert u ons. Heere, regeer mij. Door uw woord en door uw geest. Heere, leer mij te zien in uw woord wie u bent, wie ik ben. En nog meer dat ik in heel mijn leven en in alle onderdelen van mijn leven mij aan u zal onderwerpen. En in dat woord klinkt dus nederigheid en ootmoedigheid door. Aan u te onderwerpen, dat betekent dat ik uw gezag erken en daarin niet in opstand leef. U weet, een van de woorden in de schrift, als het gaat om zonde, er zijn verschillende woorden voor, maar een van de woorden voor zonde betekent ten diepste opstandeling. Dat tekent ons hart van nature. Wij leven als een opstandeling tegen God. Hier bidden wij dus precies het tegenovergestelde. Als een vorm van bekering. Heere, dat ik mij niet als opstandeling gedraag en zal gaan gedragen. En dat dat niet steeds naar boven toe komt, maar dat ik buigen zal, mij zal onderwerpen aan u. En wij zijn graag koning in ons eigen leven. Wij zitten op de troon van ons hart. Wij hebben de touwtjes van ons leven in handen. Wij denken zelf te weten welke kant het op moet. Wij denken zelfs nog te kunnen weten hoe God het van ons zou moeten verwachten. Nou, al die dingen worden in die paar woorden uw koninkrijk komen en door de kerk der eeuwen in één keer doorkruist. Niet meer op de troon, maar eronder. Jezus Christus op de troon. Zijn woord, zijn geest. Niet meer mijn koninkrijkje, maar zijn koninkrijk. Niet meer mijn eer, maar zijn eer. Niet meer mijn gedachten, maar zijn gedachten. Niet meer mijn wetten, maar die van hem. Dat is niet gemakkelijk, beter gezegd. Met het woord, dat is zelfverloochening. Dat is het afleggen van de oude mens, zoals Paulus en Jacobus dat zeggen. Dat is buigen, en dan niet één keer, maar elke keer weer opnieuw. Dan is het heilzaam en dan raakt het dat de Heer Jezus ons dit leert. Om dat elke keer weer opnieuw te bidden als je het onze Vader bidt. Al zou het bijna uit gewoonte zijn. En het is goed om het uit gewoonte te zijn, te doen. Maar dat je er opeens weer bij bepaald wordt. Dat je dus persoonlijk uitspreekt. Uw koninkrijk komen. En als God dat gebed wat u uitspreekt in uw eigen leven verhoort, dat het betekent dat u dus van de troon gaat en dat hij regeert. En dat hij door zijn geest dat woord doet oplichten. Dat het woord gaat spreken. Dat het geweten daarin vernieuwd wordt. Dat je bij alles in je leven de vraag wordt: past dit in het koninkrijk van Jezus Christus? Als je daar een onderdaan van bent,
Want hoe zou je, als je hem kent, Jezus Christus, hij bevrijd heeft uit de banden van de zonde, het leven vernieuwd heeft, als de koning van het koninkrijk, dat is dan de belijdenis, zijn leven gegeven heeft om u als opstandeling te vernieuwen tot een onderdaan. Hoe zou je dan, als een verrader kunnen leven door de wetten van de Satan en de duisternis in de hand te houden? Wij weten wat er met verraders gebeurt in een oorlog. Dat zijn de meest verachtelijke van de maatschappij op dat moment. We zien het in Rusland en Oekraïne gebeuren, in Oekraïne en Rusland. We weten ook uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat je als onderdaan van Jezus Christus. Toch die oude mens. En de zonde in de hand houdt. Nou, uw koninkrijk komen. Elke keer weer opnieuw. Heere, leert u het mij. Regeer mij door uw woord en uw geest. Opdat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Zodat ik meer en meer leer. Het is als het ware steeds die trap omlaag. Meer en meer aan u te onderwerpen. Dan word ik kleiner. Maar wordt u groter en groter. Uw koninkrijk komen. Juist in mijn persoonlijk leven. Dan het tweede. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is helder beschreven door de catechismus. Tegelijk als je beseft dat in de tijd dat dit geschreven is, mensen moesten vluchten voor hun geloof. Dat opstellen van de catechismus, Ursinus, de stad waar hij werkte, moest verlaten. Hij werd eruit gegooid omdat hij niet tot het goede geloof behoorde. En dat hij op een later moment gevlucht en ook leraar was in de Pals. En dat hij opnieuw ontslagen werd omdat hij niet het Lutherse geloof beleed, maar het Calvinistische geloof. En dat in de plaats waar hij woonde, de gereformeerde kerk, het is bijna reformatieherdenking, maar zeer klein en kwetsbaar en verbroken was. Dat er allerlei invloeden waren, doperse invloeden, mensen die zeiden dat alles kon en alles mocht. En aan de andere zijde de Rooms-Katholieke kerk met de druk die daar vandaan kwam. Dan zag dat er niet naar uit. Niet dat de kerk vermeerderd zou worden, vergroot zou worden. En of die bewaard zou worden, dat zou de tijd moeten leren. En toch is het heel realistisch. Misschien is het juist de juiste houding. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is een stil en gerust leven, toch? Dat je het in zijn hand mag leggen. En Heere, het is uw zaak. En dan niet om jezelf er dan van te onttrekken, maar wel in het diepe geloof dat God zelf bewaart en dat God zelf vermeerdert. En dat hij het uiteindelijk, we hebben het net beleden met de geloofsbelijdenis, dat hij het tot dat getal zal volmaken, dat het volkomen zal worden. En toen was dit gebed van nodig. En vandaag de dag niet minder. Je hoeft er de statistiek maar op na te slaan. Als je de kerkelijke statistiek bij elkaar optelt, dan krimpt de kerk in Nederland met meer dan 60.000 leden per jaar. Dan hoef je alleen maar het lijntje door te trekken en dan weet je vanzelf wanneer je bijna bij nul komt. En dan is dat maar statistiek. En dan geloven wij dat het zover niet zal komen. Maar het is wel, het zegt weer heel veel. Dat in 60, 70 jaar tijd de kerk zo te gronde is gegaan. En naar de rand van de maatschappij is gedreven. En nog verder verbrokkeld is geraakt. Bewaar, Heere. En vermeerder uw kerk. Want dat is nodig, juist in onze tijd. Het geloof is niet alleen iets van alleen. Natuurlijk, het is een zaak tussen God en jou en uw en mijn hart. Maar de Heere werkt voortdurend door de geslachten heen. En hij werkt, vanmorgen was hier een doopdienst. Hij werkt ook krachtens het verbond. Het was niet zomaar een enkeling in Israël. Nee, heel Israël stond onder zijn verkiezing en onder zijn verbond. Hij brengt mensen bijeen, u bijeen. Dat je elkaar zult bemoedigen. Dat je elkaar zult versterken. Dat je elkaar zult bewaren. Dat je elkaar zult terechtwijzen, dat ook. Ook dat is nodig. Dat je met elkaar stil wordt. Voor God. Dat je met elkaar leert omhoog te zien, om het van Hem te verwachten. Heere, bewaart u en vermeerdert u. Uw kerk. Uw koninkrijk komen. Het is ook een bede tegen, soms tegen de werkelijkheid in. De kerk is gebroken. Ik zei het net al. De meeste van ons zullen 2004 nog hebben meegemaakt. Met alle gebrokenheid die dat heeft gegeven. Alles wat daarna gebeurd is. De kerk kan ook. Nou ja, dat je mensen tegenkomt die zeggen: ik geloof wel, maar ik heb de kerk er niet voor nodig. Die heeft mij te veel schade berokkend. En dat je het soms nog kunt begrijpen ook. En toch uw koninkrijk komen. En dwars door al die menselijke dingen heen, die bede: Heere, nochtans bewaart u en vermeerdert u uw kerk. Want dit weet ik, als het van mij afhangt, Heere, dan gaat het te gronden. Dat je juist door de moeite heen, dat nog dieper en nog nederiger en tegelijk met nog meer kracht bidt en de Heere aanroept. Heere, doet u het dan om uw naam wil en opdat uw koninkrijk zal komen in ons midden en eenmaal in uw toekomst. Zodat u uw kerk bewaart en vermeerdert. Want waar anders wordt uw koninkrijk uitgebreid dan in de kerk? Want waar wordt dat koninkrijk vermenigvuldigd? Hoe wordt het koninkrijk uitgebreid? Nou, vanmorgen is er een doopdienst. Dat is een teken waar kinderen geboren worden en gedoopt worden en daarmee tot de christelijke gemeente behoren. Is er nou een verbond, zoals dat in het doopformulier ook staat? Laat de kinderkens tot mij komen, verhindert ze niet, want wat is aan hen? Want der zulken is het koninkrijk van God. Uw koninkrijk komen. En hoe wordt dat koninkrijk uitgebreid? Nou, dat is door de verkondiging van het woord. Het woord wat gezaaid wordt en dat woord dat draagt vrucht. Dat woord dat is het woord van God. En dat draagt vrucht van geloof en bekering. Door de verkondiging. Nou, wat is dat nu in deze wereld, de verkondiging, de prediking? Waar vindt dat nog plaats? Dat vindt nergens plaats dan hier in het huis van God. Je zelfs al in de schrift lezen, door de dwaasheid van de prediking. Ja, inderdaad, dat is het middel. Dat is het wapen waardoor de Heilige Geest gebruikt wordt. De verkondiging van het woord. Om mensen te redden uit de hand van de Satan en onder Jezus Christus te brengen. Uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Hier. En tegelijk is dit natuurlijk te beden voor al het werk van zending en evangelisatie. In ons land, ver daarbuiten, zoals we net ook voorbeden deden. Uw koninkrijk komen. Zelfs als het voor ons minder lijkt te worden, dat je daar doorheen opziet. Wij zien aan wat voor ogen is. Wij zien inderdaad die statistiek. Maar wie met ogen van geloof kijkt, met de ogen van de belijdenis, die ziet, God gaat door met zijn werk. Want zijn koninkrijk zal komen. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Ook dat. Bidden om de vernietiging van het werk van de Satan. Want wij zien dat niet, nou dat zeg ik eigenlijk niet goed, wij zien dat wel, alleen beseffen we het niet altijd. Maar voortdurende strijd die gaande is tussen het rijk van de Satan en het koninkrijk van God. En de schrift leert ons dat als het huis leeggelaten wordt, met andere woorden, als er geen geloof meer gevonden wordt, dan treden daar andere geesten naar binnen toe. En daar staan wij middenin. Eerst een christelijk land. Eerst een land, en dan zeg ik niet dat iedereen opnieuw geboren was, maar wel een land waar gezocht werd in meer of mindere mate naar wat Gods woord ons leert. Maar dat is voorbij. Maar dan zou je kunnen zeggen, waar het christendom weg is, dan komt er neutraal gebied. Maar het is niet zo. Daar treedt met dubbele macht en kracht het rijk van de Satan naar binnen toe. En die zal alles doen om het rijk van Christus en zijn kerk te gronden te richten. Daar hoeven wij geen illusies voor te hebben. Hoeven we niet bang voor te zijn, dat is wat anders. Maar de Satan heeft geen medelijden. De Satan is niet barmhartig. De Satan is niet goedertieren. Die heeft maar één doel voor ogen, dat het koninkrijk van God geen zo min mogelijk plaats op deze wereld zal krijgen. Dat er in zijn gebied het liefst niemand is die hem toebehoort. Hij gaat rond. Als een briesende leeuw, zegt apostel Petrus. Strijd. Van buitenaf. Christen in Noord-Korea en elders in landen waar verdrukking is, die weten aan den lijve wat dat betekent. Wij niet. Daar gaat het met geweld. Hier onder ons komt de Satan op kousenvoeten. Langzamerhand, stap voor stap, wordt zijn macht uitgebreid en de kerk naar de rand verdreven. Stap voor stap. Alle sluwheid. En ook binnen de kerk. Dat hij verdeeldheid probeert te zaaien. Strijd probeert te brengen. De prediking teniet probeert te doen. Het ene na het ander. En dan klinkt daar het gebed. Uw koninkrijk komen. Regeert u mij, o God. Bewaar en vermeerder uw kerk, o Heere. En Heere, wij zouden bezwijken onder de macht en het geweld en de strijd van de Satan. Wij zouden vergaan. Heere, bewaart u ons. Heere, beschermt u ons. Probeert u de macht van de Satan te gronden te richten. En dat is geen tevergeefs gebed. Want wij bidden onze Vader die in de hemelen zijt, in de naam van Jezus Christus, die het volbracht heeft op Golgotha, waar de Satan overwonnen is. Hij is al overwonnen en hij weet dat en daarom, wie weet dat hij verloren heeft, die gaat nog harder vechten in de hoop dat er toch nog iets te redden valt. Door het geloof, Heere. Uw koninkrijk komen, dat staat vast op uw tijd en op uw wijze. Verbreek de werken van de duivel. En alle beraadslaging die tegen uw heilig woord wordt bedacht. En het gebeurt. Bij de voorbereiding van deze preek voor de eigen gemeente moest ik denken aan de bevrijding in 1945. En enkele dagen na de bevrijding werd, en misschien weet u dat wel, werd er in de nieuwe kerk op de Dam, u kent die kerk wel, waar Willem-Alexander gekroond is. Die kerk was toen nog in dienst. Dan werd een dankdienst gehouden voor de bevrijding. En de bekende hervormde theoloog bediende daar het woord, haar predikant te Amsterdam, dokter Miskotte. En hij preekte over Psalm 92, we gaan ze dat zo meteen zingen. En hij zegt daar, gemeente des Heren, broeders en zusters, landgenoten, mensenkinderen, zie dan toch op deze dag hoe dit alles is vergaan, aan zijn innerlijke onmogelijkheid bezweken. Ja, dit alles moest vergaan. Het militaire einde van Nazi-Duitsland, dat is maar een achterstallige conclusie, een late bezegeling. Hij zegt, die militaire overwinning, dat is maar een late conclusie. De overwinning was al, hij zegt nog anders. Zij moesten vergaan. Dan houdt hij zijn gemeente voor. Nu gaat het erom, als wij voor God komen, dat wij weer trachten te staan in die klare en heldere waarheid. Dat wij opnieuw komen te staan in de positie van de mensheid die weet dat haar genade is geschied van Gods wegen. Als dat deel waarvoor Jezus Christus gestorven is. Als dat deel van die mensheid waarvan Jezus Christus de waarachtige koning is. Laat ons samen beseffen dat het Derde Rijk vergaan is. Dat de tegenbeweging van de Messias te grond is gegaan, omdat het Rijk van Jezus Christus geen einde zal hebben. En waarom zegt hij dat zo stellig? Waarom zegt hij door het geloof dat het Rijk moest vergaan? Hij zegt, omdat deze macht in alle ernst letterlijk Israël heeft willen uitmoorden. Israël, het teken van Gods openbaring. En hij zegt, als de oorlog langer had geduurd, dan was ook de kerk eraan gegaan. Misschien vraagt gij het nog. Is de vijand van het volk van Israël ook en als zodanig de vijand van de kerk? Ja. Want het gaat om dezelfde God. Tegen wie de Jodenhaat zich in wezen richtte. En als we nog langer onder dit regime hadden moeten verkeren, dan waren we er zeker getuigen van geworden hoe ook de kerk eens aan de beurt zou gekomen zijn op dezelfde wijze als Israël. Want de heiden, zo zegt hij, de heiden, elke sterveling van nature, verdraagt de God van de Tora, van de wet, niet. Wat zegt hij? Omdat Nazi-Duitsland tegen de God van Israël inging. En omdat, als zij de kans had gehad, en achteraf weten we, ze hadden het graag gedaan. Als zij de kans hadden gehad, was de kerk te gronde gegaan. Omdat het ten diepste de haat tegen de God van Israël en tegen de heiland is. Dat kan niet bestaan. Dat moet te gronde gaan. Ook vandaag. Wij weten niet welke machten weer opkomen. Welke er zijn en welke er nog opkomen, maar dit weten wij wel. Al die vijandelijke tegenmachten. Die de Satan opdrijft en opport en hele volken door in beroering brengt. Zij moeten vergaan. Zij zullen vergaan. Omdat Gods koninkrijk komt. En al zien wij het niet, dan belijden wij het wel en bidden het. Omdat Jezus het ons leert, uw koninkrijk komen. De volkomenheid van het rijk van God is aanstaande en dan, daar gaat het om, zal God alles en in alle zijn. Zo te bidden. Zodat die koning, koning in uw en jouw leven zal zijn. Want anders sta je onder het oordeel van die koning. We hebben het beleden. Zo te bidden uw koninkrijk komen, dat de kerk bewaard wordt hier ter plaatse wereldwijd en vermeerderd wordt. Zo te bidden. Dat de macht van de Satan verbroken wordt. Zo te bidden. Dat Jezus Christus terug zal komen. Dan kan het moeitevol zijn. Maar dan denken we aan Luther. Te midden van de strijd. De machten. De duisternis. Dat hij het dichtte, Luther liet. We zingen het op 31 oktober weer. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. En dan die zeer aangrijpende woorden, delf vrouw en kinderen het graf. Al neemt u goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Gods koninkrijk. Amen. Wij zingen uit Psalm 92, het vijfde vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. 92, vers 5.